even vooraf. Voordat we starten, dat is altijd wel leuk. Ja, ik dacht vandaag, nou, het loopt weer zo uit de hand. Ik laat het maar niet allemaal op de biemen zetten. Ik zorg maar dat je het voor je hebt, want dat is denk ik wel zo makkelijk. En sommigen die willen dat graag bij zich hebben, willen dat graag bewaren. Die zouden dat allemaal dan op moeten schrijven. Hoef je nou niet te doen. Scheelt ook weer wat. Soms kom ik binnen en dan denk je, hé, liggen er nou weer drie nieuwe dingen? Dan moet je altijd even goed kijken. Die kaart die is van vorige keer, maar als je de vorige keer niet was, dan kan je die natuurlijk mooi weer erbij nemen. En die personen, dat is het middelste dingetje, die heb je ook vorige keer, als je er was, heb je die gehad. En het is een goede zaak om dat bij elkaar te bundelen, want dan zie je adreskundig zie je hoe de reis verloopt. Je hebt een inblikje in de levens van die mensen, hè, die het evangelie uitdragen, die er alles voor geven, maar dan ook alles, want dat heb je ondertussen wel gemerkt in Handelingen. En zo kom je dan verder. Als het gaat om Handelingen, dan dacht ik, en daarna zal ik gaan beginnen, dan dacht ik, het is ook wel eens goed om te kijken, misschien dat het je helemaal niet interesseert, dan hoor ik het wel, maar het is goed om te kijken dat je denkt, wanneer zou Paulus nou al die brieven geschreven hebben? Want wij lezen altijd Handelingen in onze Bijbel en daarna komen de brieven. Ja, je hebt de Evangelie, dat is logisch, dan de Handelingen en daarna krijg je de brieven. Maar die brieven heeft hij geschreven terwijl hij door Handelingen heen fietste. Ja? En wanneer was dat dan precies en wanneer welke brief en van waaruit en waarom? Dat is ook heel interessant. Want we hebben zoiets, nog zoiets aparts, tenminste wel in Nederland zeker, hè, dat ze, ja, dat wordt allemaal een beetje apart gezien. Maar je moet het niet apart zien, je moet het verband zien tussen het uitdragen van het evangelie. En dat gebeurt in Handelingen. En het schrijven van die brieven, als die dan uit Korinthe weg is en hoort allerlei dingen, dan denk je op een gegeven moment, nou, dan ga ik toch eerst, voordat ik daar kom, toch eerst maar een brief schrijven. Ja? Nou, daar zit dus een beweegreden in. Er zit een bewogenheid in voor mensen. En dat vind ik het mooi. En jij denkt natuurlijk een brief. Ja, een brief. Ja, tegenwoordig appen ze. Of mailen ze. En ik hoop dat het dan overkomt. Soms niet. Hè? En de Heer die mailt en die app je. En die hoopt ook dat het overkomt. Ja. Dus ik zal... volgende seizoen zal ik daar eens een dingetje van maken. Dat je dat er ook bij kan hebben. Want ik heb al gekeken. Je moet zelf eens opzoeken of je dat kan vinden in een boek. Nou, veel plezier. Maar goed, ik heb al veel verder gekeken. En ik heb de zaak, de grote lijn al op rij, zeg maar. En ik denk dat is prettig. Goed, nou gaan we echt beginnen. En we beginnen met waar we gebleven waren. Dat is Handelingen 19. Weet je wel, Paulus die was in Efeze aangekomen. Heb je het nog? Je net vries staan. En dan zijn er mensen gedoopt, gedoopt in de Heilige Geest. In vers 6 en 7. Die waren eerst in de doop van Johannes gedoopt. En toen heb ik je dat vorige keer uitgelegd. Dus als je zegt, hoe zit dat nou aan elkaar, in elkaar? Dan moet je die van vorige keer nog een keer beluisteren. Ja? In ieder geval gaat hij nu verder. En we zien, het gaat over Paulus. Vers 8 van hoofdstuk 19. De volgende drie maanden ging hij regelmatig naar de synagoge. Waar hij vrijmoedig met de bezoekers sprak over het koninkrijk van God en hen met zijn uiteenzettingen trachtte te overtuigen. Maar toen sommigen zijn boodschap halstarrig bleven afwijzen en de weg bij iedereen belachelijk maakten, trok hij en zijn leerlingen met zich mee. Nam zijn leerlingen met zich mee. Voortaan sprak hij dagelijks in de school van Tyrannus, iets dat hij 2 jaar bleef doen, zodat alle inwoners van Azië kennis maakte met de boodschap van de Heer, Joden zowel als de Grieken. Door Gods toedoen verrichtte Paulus buitengewoon grote wonderen. Zelfs de doeken en de werkkleren die hij gedragen had, werden naar de zieken gebracht. Ja, dat is wel een leuk iets. Zodat zij genazen en boze geesten hen verlieten. Ja. Ook enkele rondtrekkende Joodse geestenbezweerders, volgende probleem, probeerden boze geesten uit te drijven door het uitspreken van de naam van de Heer Jezus. Zij zeiden, zo deden ze het, ik bezweer jullie bij Jezus die door Paulus wordt verkondigd. Wat waren dat voor mensen? Nou, dat zal ik je vertellen. Dit waren de 7 zonen van Skevas, zeggen ze hier. Een Joodse hoge priester die dit deed. Maar de boze geest gaf hun de antwoord. Ja, die kan ook praten. Jezus ken ik en Paulus ook. Maar wie zijn jullie dan wel? De man die door de boze geest bezeten was, sprong op hen af, ik zie het gebeuren, en ging met zoveel geweld hen te lijf dat ze naakt en gewond uit het huis wegvluchten. Het is toch wat? Alle Joodse en Griekse inwoners van Efeze hoorden van dit voorval, ja, de telegraaf was er nog niet, maar het ging wel door, hoorden van dit voorval dat hen met diep ontzag vervulde. Alle prezen en eerden de naam van de Heer Jezus. Zie eens hoe een boodschap ook kan werken. Mooi, positief. Veel nieuwe gelovigen kwamen in het openbaar hun praktijken oprichten. Onder hen waren ook velen die magie hadden bedreven, maar die nu hun boekrollen verzamelden en in het openbaar publicus verbranden. Toen de waarde ervan werd berekend, kwam men op het bedrag van 50.000 zilverstukken. Dat is nogal wat hoor. Daar werk je je leven lang voor. Goed. Zo zegevierde het woord van de Heer en vond het steeds meer gehoor. En we nemen nog een klein stukje erbij. Want dan krijgen we de opschudding in Efeze rond de koning van de hemel. En dat gaan we het volgende seizoen lekker mee beginnen. Na deze gebeurtenis van Paulus, vatte Paulus het plan op om eerst naar Macedonië en Achaïe te reizen. En vervolgens naar Jeruzalem te gaan. Hij verklaarde, als ik daar ben geweest, moet ik ook een bezoek aan Rome brengen. Hij is een soort plan aan het maken. Heeft hij met de Heer overlegd, denk ik. Hij zond twee van zijn medewerkers, Timotheus en Erastus, naar Macedonië. Die gingen dus vast vooruit en bleef zelf nog enige tijd in Azië. Zie het gebeuren? Zie je de verbanden? Ja? Goed. Even kijken naar het kaartje weer. Oh, ik heb het oude schok niet. Nou, maakt niet uit. Waar was het begonnen, die derde zendingsreis? Want daar zijn we vorige keer, zijn we daar al halverwege of drie kwart zijn we erin gevallen. In die derde zendingsreis. Waar was die begonnen? Heb je nog? Je kan het zien op je kaartje. En als je het kaartje meegebracht hebt, kijk je er even netjes op. Toch wel even leuk om dat te weten. Waar was die begonnen? Ja, die kan overal beginnen, denk gewoon iemand die er geen verstand van heeft. Waar had Paulus zijn thuis gemeend? Waar hij ook uitgezonden was? Nee. Nee. Kijk eens. Waar had hij zijn thuis gemeend? Daar hebben we in een aantal leerhuizen geleden hebben we daar even wat een en ander over gehad. Hij is er ook alweer vorige keer teruggekeerd. Deze. Niet die andere Antiochië, maar deze Antiochië. Ligt in Turkije tegenwoordig. Ja. En hij is dus nu, hij is de derde zendingsreis begonnen, hier onderlangs in het derde benad. Iconium, Konia tegenwoordig. En zo is hij gekomen, uiteindelijk in Efeze, nadat hij hier door een gebied is gegaan waar al gemeenten zitten en waar nog gemeenten gezicht gaan worden vanuit Efeze. Gaan we vandaag zien. Ja? Dus hij is hier en hij gaat straks het plan opvatten. Want dat hebben we ook gehoord, dat hij wil nog, waar wil hij heen? Naar Macedonië. Waar ligt dat? Wat liggen daar voor gemeenten? Gelijk maar even oefenen. Filippi, er is een brief aan geschreven. En? Twee brieven aan geschreven. Ligt er nog meer? Nog een gemeente? Ja, er is geen brief aan geschreven. Sommige gemeenten hebben zich vroeger zo genoemd. Berea. Ja? En hij wilde ook naar Achaïe. Waar ligt dat?
Bij
Korinthe. Ja, eronder bij Korinthe. Juist. Jezus. Achaïe. Dan komt hij daar, weet je wel, bij die haven. Hij had twee havens, weet je nog? Vorige keer heeft hij zich laten scheren daar. Weet je het nog? En wat daar omheen hing, nou, daar kom ik zo meteen op. Goed.
We hebben een beetje voor ons staan. Want hij heeft toch een bepaalde reis genomen. En je kon het niet via toerisme afdwingen. En dan moet je via de reis genomen. En moet je zelf op stap. En dan op stap. Nou.
Vers 8. De volgende drie maanden gaat hij regelmatig naar de synagoge, waar hij vrijmoedig met de bezoekers spreekt over het koninkrijk van God en hem met zijn uiteenzettingen tracht te overtuigen. Hij is dus in Efeze, Paulus. Daar is hij al eerder geweest. Ja, het is even opfrissen. Wanneer is hij daar geweest? Wat? Nee, dat komt nog. Dat komt nog. Krijgen we hier het tweede gedeelte van dit hoofdstuk. Ja. Ja, het is om het even over rij te hebben. Ja, ja. Maar hij is toen overgestoken, weet je nog? Toen moest hij eerst een boot nemen naar... Toen is hij naar Caesarea gegaan. Weet je het nog? En toen daalde hij af. Toen ging hij naar Jeruzalem. En daarna ging hij naar Antiochië. Dat was vorige keer zijn we daarmee... Het was het laatste... aardeskundige ritje, om het zo maar te zeggen. Ja? Dus Handelingen 18 vers 19... kan je dat zien? Als je zegt, waar kan ik dat in de Handelingen zien? Die hebben we ook met elkaar behandeld. 18 vers 19 zie je dat hij daar is. En wat vragen ze dan aan hem? Aan Paulus? Wil je hier niet... blijven? Ja, ik fris hem even op, hè, van haar eerst. En dat doet hij niet. En dan vraag ik natuurlijk... En waarom doet hij dat dan niet? Omdat God nog... Ja, dat is een hele goeie. Daar komen we altijd mee rond. De Heer die wilde nog niet. Nee, dat is een andere reden. Misschien kan je het algemeen eronder leggen, maar het was een andere reden. Twee zouden kunnen zijn. Eén staat er vermeld en die andere zou je kunnen raden. Hij had een gelofte afgelegd. Nee, ik heb dat uitgebreid verteld vorige keer. Moet je het nog maar eens even terughalen? Dat hij inderdaad een Nazireer gelofte had afgelegd. Heb ik toen uitgelegd. Wat het allemaal inhoudt. En wat het voor ons in kan houden. Ja? Die heb je toen afgelegd. En als hij daarmee, als hij zijn gelofte beëindigt, wat doet hij dan? Staat ook in het Oude Testament trouwens aangegeven. Wat doet hij dan? Dan scheert hij zijn. Juist, nou, nog een stap verder. En dan gaat hij tenslotte, want zo staat het ook, ik dacht in Leviticus, dan moet je dus gaan naar de Jeruzalem, naar de tempel. Ja, om daar een offer te brengen. En toen heb ik nog gezegd, dat is toch wel opvallend, dat hij dat dan toch ook nog weer doet. Hij gaat natuurlijk naar de gemeente. Maar hij gaat volgens mij ook dat afronden, want hij heeft ook die gelofte afgelegd. Dus hij leeft ook nog in de Joodse wereld. Het is niet zwart-wit. Hè, maar dat andere, dat pikt er bovenuit voor zijn leven. En dat merk je ook. Ja? Nou goed. Nou, nu is hij terug in Efeze, dat zien we. En 3 maanden is hij aan het onderrichten. Hij spreekt vrijmoedig in de synagoge. Hij spreekt, en dan staat er letterlijk, de dingen aangaande Gods Koninkrijk. Dat is ook zo mooi als je daarover nadenkt. Hè? De dingen aangaande Gods Koninkrijk. Waar had die man het over? Over de dingen die Gods Koninkrijk betreffen. Ja? En je kan het heel simpel beginnen, maar dat zal ik zo doen. Want er staat niet, hij tracht die mensen te overtuigen. Dat is heel lastig, hè, als je denkt dat je hier moet proberen mensen te overtuigen. Ja? Er zit iets tussen, lijkt me. Jammer dat Lucas dat zo neerzet, dat zo vertalen moet ik zeggen. Er staat... Hij overtuigt mensen, en anderen zijn het niet met hem eens, maar dat zien we zo. Hij overtuigt mensen van de dingen aangaande het Koninkrijk van God. Zoiets van, je kunt vergeven krijgen van je zonde. Jezus is voor je zonde gestorven, hij is opgestaan. Ja? Dus bekeer je tot Jezus. Pleit op zijn volbracht werk. Ja? Dat is mooi, hè? Dat is de basis voor je eigen leven als het goed is. En de basis betekent niet dat dat achter je ligt, maar dat betekent dat dat de basis is van je geestelijk leven. Jezus is de Messias. Dat heeft hij verkondigd, heeft Jezus verkondigd. Als Messias. En dat is dus, als je het vertaalt is in het Grieks, de Christus. Ja, Messias is Hebreeuws, Christus is Grieks. Wat is nou het Nederlands? De gezalfde, inderdaad, de gezalfde. Degene die tot koning gezalfd wordt, tot priester. Ja, die jij mag volgen. Zo. Dus, Jezus is de Messias, de gezalfde. Hij is jou en mij, hij is onze koning. Dat brengt hij. Ga in hem geloven. Kies voor hem. Zet hem centraal in je leven. Soms moet je het weer even terughalen, heb ik die basis nog. is er een beetje gerommel. Hem centraal stellen in je leven. En dan zie je die lijn. En dan kom je ook in de eeuwige dingen terecht. Dus dan krijg je eeuwig leven. Ja? Want je gelooft in Jezus. En wij denken wel eens in de uitleg. Denken mensen wel eens. Als ik nou geloof in Jezus. Dan kom ik even hier. En dan krijg ik een zak eeuwig leven. Ja? Leuk. Maar zo werkt het natuurlijk niet. Dan leef je in het eeuwige. Dan verblijft dat je. Dan is dat je basis geworden. Dan is dat je toekomst. En dat merk je op allerlei manieren in je leven. En daar is de Heer natuurlijk in en bij. Ontvang je eeuwig leven, zei ik. En daarna laat je je dopen in de naam van Jezus. Dat hoeft nooit zo lang te duren. 1 september hebben we weer een doopdienst. Voor degenen die al wel gedoopt zijn. Geldt dan niet voor jullie. Maar daarna, na die doop van jou, heb je als het goed is in laten dopen. In laten dompelen in de dingen van Gods Koninkrijk. In die dingen waar Paulus het hier over heeft. En meer van dat. Dat is mooi, hè? Dat je denkt, hé, ik kan me vandaag, Heer, ik kan me in laten dompelen in kommer, in kwel. Ik kan me ook in laten dompelen in Gods Koninkrijk. Heer, in uw Koninkrijk. In alles van u. Zo. Nou, en dan gaat vers 9 verder. Maar toen sommigen, nou krijg je het gelazen, toen sommigen zijn boodschap halstarrig bleven afwijzen en de weg bij iedereen belachelijk maakten, vertrok hij en nam de leerlingen met zich mee. Voortaan sprak hij dagelijks in de school van Tyrannus. Nou, je ziet dat ik het even voor je vertaald heb. En lees maar mee. Als sommigen zich verharden en geen gehoor geven, kwaadsprekend van de weg voor de menigte, scheidt hij zich van hen af en zondert hij de discipelen af, overdag sprekend in de school van ene Satinos, dat betekent ene Tyrannus. Dus dat is niet zo de Tyrannus die we kennen. Het was ene Tyrannus, was iemand die dus Tyrannus heette. Ja. Nou, als je er een betere zin in het Nederlands van wil maken, mag je dat gewoon doen. Maar ik heb gewoon aangegeven hoe het er letterlijk staat. En dat is wel zo prettig dan. Goed. Letterlijk zie je staan. Het begint. Hoe begint het? Kijk maar. Als sommigen zich verhuiden. Het lijkt echt gemeentewerk. Ja. Want altijd als dat woord gebracht wordt, komt er weerstand. Dat woord mag je niet pakken. Dat mogen mensen niet pakken. Sommigen, gelukkig staat er, als sommigen zich verhuiden. En dan zie je de geest van weerspannigheid dus werken. Die wil altijd Gods werk in jouzelf. En dus ook in de gemeente tegenhouden. Deze geest maakt mensen. En als je niet uitkijkt, weet zelf. Dus kijk uit. Maakt mensen negatief. Gesloten. Ze zijn ontoegankelijk. En dan zie je als je meekijkt in vers 9. Maar dat wist je misschien ook al. Dan zie je hoe deze geest verder doorwerkt in mensen. En geen gehoor geven. Dus ze geven er geen gehoor aan. Ze gaan er niet op in. Ze geven het geen plek in hun leven. Ze wijzen het af. Zo. Ze horen niet naar het woord van God. Je zal toch doof zijn voor het woord van God. En er zat over een preek over geestelijke doofheid. Want je hoort het woord zondag, ook afgelopen dan hoor je echt dat woord wel. En hoor je echt wel wat de Heer zegt. Maar als je er doof voor bent, dan doe je er dus niks mee. Dat bedoel ik. Dan komt het niet binnen in je eigen leven. Ze gaan dus niet in op de dingen van Gods Koninkrijk. En ze gaan er niet in mee. Dat zie ik hier gebeuren. Bij sommigen. Ja? En wat bewerkt deze geest nog meer? Dat staat erachter. Simpeler kan je het niet hebben in handelingen. Kwaadsprekend van de weg voor de grote menigte. Voor de gewone, alle mensen, om het zo maar te zeggen. Ze spreken kwaad van de weg. Van de weg. Welke weg? Is het de Prins Bernhardlaan? Is het de N zoveel? Welke weg? De weg van Jezus, ja? Harder? De weg van? Van het koninkrijk? Ja? Ze worden in het begin ook wel de leerlingen van de weg genoemd, hè? En je zal straks zien, in Efeze, dat is dan ook niet meer zo lastig. Dan ontstaat er een hele opschudding omtrent de weg. Staat er in het tweede gedeelte. Ik kom er volgende keer aan. Hele opschudding omtrent de weg. De weg, dat is een manier van leven. Dat is een geest van waaruit je leeft. Heb je zondag ook over gehoord? Gods geest. Hen in wie een andere geest was. Weet je het nog van zondag? Ja, Jozua en Caleb. Mooi, hè? Ja. Daar gaat het om. En ze proberen natuurlijk anderen daarin mee te krijgen. Het liefste iedereen. Zo werkt het ook altijd. Als de boze zich tegen de gemeente afzet. Dan probeert hij daar iedereen in mee te krijgen. Het is goed dat je op je teller past. Want dan ga je er nooit in mee. En Paulus ziet wat gebeuren. Hij ziet een scheiding ontstaan. Een scheiding tussen synagoge en christendom. Ziet hij ontstaan. En dan staat er letterlijk, dat heb je ook gezien, dan scheidt hij zich van hen af. Is hij een wegloper? Nee. Maar hij ziet dat het daar niet werkt. En dat heeft hij al eerder gedaan. Dat hij in de synagoge, dat het niet werkte op de duur. Of dat er rarigheid ontstond. Of dat hij weer voor de rechters gesleept werd, weet je nog? En in de gevangenis terecht kwam bijvoorbeeld. Dat hebben we allemaal gezien. Die tegenwerking. Hij scheidt zich van hen af en zondert de discipelen af. En dan staat er gewoon overdag. Ja, ik weet niet waarom dat je nou elke dag moet vertalen. Overdag spreekt hij nu in de school van Tyrannus. En ik had de hele tijd gedacht dat daar niks meer van te vinden was. Ik was tenslotte ook in Efeze geweest. Ik heb er even zitten zoeken. En laten we zien. Hier zie je de restanten. Die zijn er nog steeds. In Efeze. Van de school van Tyrannus. Dus dat is niet een klaslokaaltje. Dat is best een heel groot gebouw. En misschien had hij er een grote ruimte in. En die kon Paulus huren op een bepaalde tijd. Hè, nadat hij lesgegeven was. Want die Tyrannus, die geeft daar waarschijnlijk les. Het is dus een school waar ene Tyrannus les geeft. En waarschijnlijk is een privéschool geweest. Tyrannus. Wat zou dat betekenen? Tyrannus. Tyran, ja. Beetje vervelende man, hè? Toch? Weet je, Tyrannus, de positieve vertaling, de oorspronkelijke betekenis van Tyrannus is heer. Maar ja, je snapte de waar van die heren. Die gingen heersen. Die alleen wat zij zeiden was goed. Ja, als voorganger. Oh, sorry. Magische. Dus het is een beetje verworden, zou ik dan willen zeggen, in ons taalgebruik. En terecht denk ik tot, als je tiran hoort, dan denk je, dat is een heerser. En dat klopt ook nu. Maar toen was dat nog niet aan de orde eigenlijk. In de school van Tyrannus, van de Heer dus, is Jezus Heer. Ik vind het zo mooi. Ze komen samen. 3 maanden komen ze. Ze komen daar langer samen, ik geloof al 2 jaar. Dus daar wordt helemaal aan een gemeente gebouwd. En die mensen zijn niet met de agenda's binnengekomen. En nou, dag, over 2-3 weken ben ik er weer. Nee, die waren daar de gemeente aan het bouwen. En Paulus ging daarin voor, met zijn medewerkers. Goed. Dus, net als in Korinthe, gaat Paulus weg uit de synagoge. Heb je nog, hè, Korinthe? Kun je nog wel herinneren. En hij gaat naar een eigen ruimte. En daar komen ze voortaan samen. Als mensen van de weg. In Efeze ontstaat er nu dus een echte christengemeente. En zijn we dan bij vers 10. Juist. Iets dat hij 2 jaar blijft doen, zodat alle inwoners van Azië kennis maken met de boodschap van de Heer, Joden zowel als Grieken. Ja. Nou. Letterlijk staat er, en dat zie je ook, dit geschiet gedurende 2 jaar. Ja? En als er iets geschiet, dan is dat best goed. Ze komen dus samen in een school. In Een grote ruimte. Het is groter dan een huiskamer. We hebben steeds ook vaak huiskamers gezien, hè, waar ze samen kwamen. En letterlijk lees je mee, zodat alle inwoners van Azië het woord van de Heer Jezus horen. Ja? Dus dat in Azië, als je het nog voor je kan halen, dat kleine Azië, dat is een heel gebied, hè. Dus het is verder gegaan dan die school. Het is niet binnen die school blijven hangen. Dus daar hebben ze al iets mee gedaan. Voor hun geloof. Dat bedoel ik. Zendingbedrijven heet dat. Joden en Grieken horen de prediking van Christus Jezus. Nou, dan zullen we even kijken naar Handelingen 20. Heb je nog voor je? Vers 31. Wat zou je hier zo bij kunnen zetten? Want dan kan je gelijk kijken nog eens naar de lengte van hoe lang hij daar gewerkt heeft. Dan zegt hij, als hij weggaat van Efeze, in vers 31 van hoofdstuk 20, wees daarom waakzaam en vergeet niet hoe ik ieder van u 3 jaar lang, dag en nacht, onder tranen, steeds weer raad heb gegeven. Zo, dan horen we nog iets meer. Dus er is wel eens wat gebeurd. Het is ook soms onder tranen gegaan. Maar het is wel doorgegaan. Dat vind ik het mooi. Dus niet denken, oh, dat was het volle evangelie, dat gaat allemaal, hup. Ging nog allemaal goed. Maar ze moesten wel eens ergens doorheen met elkaar. Nou, je zou haast zeggen, hé, dat komt je bekend voor. Goed. Dus in die 3 jaar gebeuren er nog meer dingen. In die 3 jaar stichten ze gemeenten in Colosse, Hierapolis en Laodicea. En dat kun je op de kaart terugzien. Als je die kaart voor je hebt en je gaat een stukje terug, Efeze de rode lijn, dan zie je na een klein poosje zie je Aphrodisia. En dan zie je Hierapolis daar liggen, dan zie je Colosse daar liggen en dan zie je Laodicea daar liggen. Ja, er zijn nog steeds restanten van de meeste van die gemeenten. Ja? Goed. Epaphras sticht de gemeente in Colosse. Waarom weten we dat? Nou, kijk eens mee. In Colossense 1 vers 7. Vooruit maar. Colossense 1. Vers 7. Daar schrijft Paulus: onze geliefde medewerker Epaphras, die zich als trouwdienaar van Christus voor u inzet, heeft u daarin onderwezen. En heeft ons verteld over de liefde die de geest in u opwekt. Mooi, hè? Daar hoor je wat over Epaphras. Die is daar dus volop aan het werk gegaan. En die heeft daar een gemeente gesticht. Mooi. Waarschijnlijk dus ook Laodicea, dat had ik al gezegd, hè, en Hierapolis. Rond deze tijd schrijft Paulus ook zijn eerste brief aan de Corinthiërs. En bij dit vers zou je al als conclusie vers 20 kunnen lezen. Als je ziet wat er hier allemaal gebeurt in het vers, zodat alle inwoners van Azië het hoorden en er wordt een gemeente gesticht. Dan vers 20, zo zegeviert het woord van de Heer en vindt het steeds meer gehoor. Vind je die prachtig? Ja? Het gaat door. Het leven, het woord en het christendom en het gemeente zijn. Goed. Vers 11. Door Gods toedoen verrichtte Paulus buitengewone wonderen. En dan komt het, zelfs de doeken en de werkkleren die hij gedragen had, werden naar de zieken gebracht, zodat ze genazen en de boze geesten hem verlieten. Dat is wat. Goed. We kijken even. Letterlijk begint het in vers 11. Krachten en niet toevallig zijnde, doet God door de handen van Paulus. Je kan het meelezen, dus dat is makkelijk. Ja? Dus dat is het belangrijkste. Zoals het begint. Dat ze het hier omgooien, de zin, dat moeten zij weten. Maar zo begint het. Dat staat voorop. Ja? Het gaat hier dus om Gods krachten. Om zijn dynamiek. Dynamiek. Dynamiet. Komt er ook vandaan. Dynamiek. Dynamiet. Om werkingen Gods. Mensen genezen. Mensen laten zich bevrijden. Van demonen. Alles hier gebeurt bovenmate. En ook op heel uitzonderlijke manier. Niet zomaar. Nee, buitengewoon gebeurt het hier. Door middel van Paulus. Hij legt mensen de handen op. En hij is dus het instrument waardoor Paulus kan werken. Dat is mooi. En dan komt dat vers 12. Vers 12. Zodat ook bij de zieken gebracht werden zweedoeken of gordeldoeken van zijn huid. Die gedragen had dus. Ik snap wel dat ze het zo vertalen. En van hen wijken weg de ziekte en de boze geesten gaan van hen uit. Ja? Als je het allemaal vasthoudt, dan zie je, God heeft het initiatief. Dat staat voorop. Ja? Dus niet nou de boel omver gaan gooien. God heeft het initiatief. En niet Paulus. Hij werkt door Paulus. God doet krachten en wonderen. En niet de kledingstukken van Paulus. Heb je hem? Het is een lastig hoor. Ik zie ook niet, anders mag je het zeggen, dat Paulus instemt met deze praktijk. Hij maakt hem ook niet tot zijn methode. Hij gaat er ook niet moeilijk over doen van ja, dit is occult, uitkijken, dan kan je. Ja, daar kan je ook in stikken. Ja. Hij doet er ook verder niet moeilijk over. Hij maakt niet tot zijn methode. En dan nemen ze grote zakdoeken die je gebruikt en schorten. Ja, dat zijn wat anders met zakdoeken. En schorten. Dus daar speelt toch wel iets doorheen. Kijk, mensen die tot een methode gemaakt hebben, dat zag ik jaren geleden al bij een evangelist, ik zal de naam niet noemen, een Amerikaanse evangelist, en die deed zijn jasje uit en die ging zo met zijn jasje heen en weer, en die mensen gingen allemaal tegen de vlakte. En Serge was nog klein en die was enthousiast, die zegt, opa, ga je dat ook doen? Nee, laat dat maar niet doen. Begrijp je? Dan wordt het wel occult. Ja? Wat voor verhaal je er ook bij houdt. Maar hier is het een eenmalig gebeuren. Je ziet niet dat het blijft gebeuren. Er speelt wat doorheen natuurlijk. Je ziet een soort occulte werkingen. Wat door die mensen heen wil spelen. Want ze geloven natuurlijk. Als ze met die kledingstukken komen. Dan geloven ze. Die mensen zullen gezond worden. Dat kan anders komen ze niet mee aan. Anders bidden ze wel tot de Heer. Dan doen ze wel mee met de handoplegging. Ja? Nee, ze geloven als het zo gaat, dan gaat hij gezond worden. Nou, dan zou je zeggen, ja, als het occult is, ja, dan worden ze niet gezond. Ja, kijk, toch genezen ze. Toch worden de mensen bevrijd van demonen. En het mooie, en dat hoort niet bij Nederland, en ook niet bij het Nederlandse evangelie, het mooie, niemand keurt dit af. Uitroepteken. Ja? Dus ik weet niet of je het nog aan wil vallen. Ik heb gezocht. Ik heb gezocht natuurlijk. Tot dit kreeg als uitlegging. Ik heb daar gezocht. En toen kwam ik tegen dat bij Jezus deze dingen ook wel gebeurd zijn. Weet je dat? Je mag meelezen, want ik heb het voor je neergezet. Matteüs 9, vers 20 en 21. Plotseling naderde hen. Ze waren met z'n allen, Jezus en zijn leerlingen, naderde hen van achter een vrouw die al 12 jaar een bloedverlies leed. Ze raakte de zoon van zijn kleed aan, want ze dacht, als ik alleen zijn bovenkleed maar kan aanraken, zal ik genezen worden. En het werd gezien door de predikers die hierover preken als een heel groot geloof. Ja? Nou, het is ook een groot geloof. En ze geneest ook, dat weet je. Goed. Andere, die staat erboven. Markus 6, vers 56. Overal waar hij kwam, in dorpen, steden en gehuchten, legden ze de ziek op het plein. Ze smeekten hem of ze tenminste de zoon van zijn kleed mochten aanraken. En iedereen die hem aanraakte, werd gered en genas. Want hij raakte hen aan. En hij raakt jou aan. En hij kan jou verder aanraken. Zo. Maar niet via allerlei methodes, voor de helderheid. Zo niet. Goed. Vers 13. Vers 13. Ook, nou, komt nog iets. Je ziet al, het begint weer een nieuwe gebeurtenis. In dezelfde stad. Ook enkele rondtrekkende Joodse geestenbezweerders probeerden boze geesten uit te drijven door het uitspreken van de naam van de Heer Jezus. Ze zeiden, ik bezweer jullie bij Jezus die door Paulus wordt verkondigd. Ja. Vers 13. Efeze, dat moet je weten, dat is in die tijd een bolwerk van magie en occulte praktijken. En dat kwam ook in het Jodendom voor. Ja? Dus er zijn daar rondtrekkende Joodse exorcisten. Die zijn daar. Die trekken ook overal rond. Want ze konden goed geld verdienen. Duiveluitdrijvers. Als je met dit evangelie en met deze formules, dan kon je lekker geld verdienen. Ja? Dus het gaat gepaard met tovenarij, wat je hier ziet en hoort. Ze nemen formules over, zonder dat ze een leven hebben met God. Ze leven niet in een relatie met God, maar ze passen gewoon formules toe. En ze halen uit boeken toverformules en ze gooien het bij elkaar. Is tegenwoordig ook in het religieuze erf is dat bezig. Gooi alles maar een beetje door elkaar en pak de leuke dingen er maar uit. Ja, of zo de gemeente gebouwd wordt, dat is nog maar net de vraag. Goed, ik ga terug naar wat zij daar aan doen zijn. Dat is in ieder geval occult, onder invloed van een occulte geest. Laat dat duidelijk zijn. Ja? Ze leven namelijk niet, ik zei het al, in een relatie met God. En ze heiligen hun leven niet. Je snapt het al, je kan het één op één kan je doorzetten in deze tijd. Ja? Ze leven niet vanuit Gods koninkrijk. En dan kom je hier dus de machten der duisternis tegen. Neem dus nooit de formule van het volle evangelie over. Er zijn mensen in de vorige eeuw die zijn verplicht geworden om de woorden en de waarheden van het volle evangelie over te nemen. Die waarheden zijn als bladderverf van hun afgevallen, omdat het niet in hun hart kwam. Jezus doet een appel op ons hart. En die zegt niet, heb je dat nou al precies goed staan? En hoe denk jij over, ik ga het niet eens invullen. Nou, dan denk je wel een beetje verkeerd. Jezus zegt, is er leven in je? Wil je met mij leven? Wil je nog meer leven? Krijg. Weer leven vermeerderen van mij. Dat. Dus neem nooit de formule van het volle evangelie over. Dat je niet met Jezus leeft eigenlijk. Maar dat je denkt, als ik dit allemaal maar weet hoe het in elkaar zit, dan kom ik er wel. Daar wil ik wel een vraagteken vanavond bij zetten. Het gaat erom dat jij en ik, dat wij met elkaar voor God leven en voor Jezus. En voor zijn gemeente. Het gaat erom dat jij en ik in de hemel bekend worden. Dat ze in de hemel zeggen, daar komt, en noem je naam maar. Daar komt hij aan, dan moet ik wegwezen. Ja, heb je het al eens gemerkt? Nou, dat kan je verder veroveren. Dat is mooi toch? Dat wij naam maken, niet op aarde, maar in de hemel. Dat wij onze namen op laten tekenen in de hemel. En dat gebeurt als wij leven in een levende relatie met Jezus. Dan drijven we ook in zijn naam, dan drijf jij in zijn naam boze geesten uit. En dat doen we bij onszelf en bij onze kinderen. Doe maar. Bij de buurman als hij erom vraagt misschien. Ja? Ik zeg maar. Ik ga terug naar wat er hier aan de gang is. Deze duiveluitdrijvers, je hebt het door hè, ik heb het getekend. Die proberen dus boze geesten uit te drijven. En dat doen ze door over de mensen de naam van Jezus uit te spreken. In de naam van Jezus. En misschien hebben ze er wel heel hard bij gebruld. Ja. Is vorige eeuw ook gebeurd. En dan zeggen ze letterlijk, ik bezweer jou, de Jezus. En daar hebben de vertalingen terecht van tussengevoegd. Ik geloof de herziende vertaling tussen haakjes erbij gezet. Bij de Jezus die Paulus predikt. Bij de Jezus die Paulus predikt. Zij leven dus op het gezag van anderen. En ze geloven, demonen moeten het gezag van deze naam gaan erkennen. Maar wat doen ze in hun leven? Nog even weer terug. Doen ze eigenlijk wat ze zelf willen. Dat zie je daar ook weer. Ja? Ze staan zelf centraal. En zijn zo dus occult bezig. Want als je jezelf centraal stelt, dan werkt hij daar occulte werking op in. Zo. De Heer centraal stellen. Die geest van aanbidding is niet voor jezelf, maar is om de Heer aanbidding te geven. Zo heb je hem denk ik wel goed. En ze roepen Jezus aan, maar ze hebben geen relatie met hem. Is toch wat? Misschien zeggen ze wel dat ze een relatie met hem hebben, met God. We moeten Jezus in ons leven laten werken. We moeten Jezus door ons heen laten werken. Want dan werkt het. En alleen maar dan. Nou. En dan zegt vers 14. Daar komt hij. Het waren de 7 zonen van Kefas, een Joodse hoge priester, die dit deden. Goed. Het zijn dus de 7 zonen van Skeva. Ja, Skevas hebben ze hiervan gemaakt. Nou, vooruit dan maar. Maar Skeva, staat in andere vertaling Skeva. Skeva, dat is de linkse. Apart, hè? Mag je over nadenken. Wat is die nou? Is die nou overpriester? Is die hoge priester? Wat staat er in jullie vertaling? Een hoge priester. Hebben we ook nog overpriesters in de aanbieding vandaag? Geen vertaling, ja? Ja, goed zo. Een? Ja, die hebben het goed omzeild. Ja, prachtig. Ja. Ik zal het je uitleggen. Hij is overpriester. En de NBV, die heeft inderdaad hoge priester, een andere vertaling ook. Ik ben even soepel. Het Griekse woord kan allebei betekenen. Dus het zit nu niet op het Griekse woord vast. Dat kan allebei betekenen. Maar deze Skeva, dat is een prachtige lijst van alle hoge priesters. En die is niet verloren gegaan. Deze Skeva staat niet op de lijst van de hoge priesters. Dus is hij uit het geslacht van de hoge priesters. Nooit hoge priester geworden, maar wel een overpriester. En misschien weet je nog hoe het Sanhedrin in elkaar zat. Maar 1/3 daarvan waren overpriesters. En daar kwam dus de hoge priester uit voort. Dan weet je een beetje hoe dat allemaal doorliep in die tijd. Dus hij is een overpriester. En het hele aparte is dat hij een Grieks-Latijnse naam heeft. Ook heel apart is, hij heeft 7 zonen nog wel. Een soort volheid. En ze hebben geen van allen een relatie met God. Nee. En ze trekken rond als duiveluitdrijvers. En ze maken misbruik van de naam van Jezus en van hun vader. Mijn vader is de overpriester Skeva. Dat heeft om hen heen gegaan. Ja. Ze maken misbruik. Mensen kunnen het volle evangelie ook misbruiken. Om van alles, van alles voor elkaar te willen krijgen. Of als dekmantel van verkeerde praktijk. Van occulte praktijk. Ja? Goed. Vers 15. Maar de boze geest gaf hun ten antwoord: Jezus ken ik en Paulus ook, maar wie zijn jullie dan wel? Ja. Deze boze geest, voor boze staat poneron. En als je goed luistert, komt daar ons woord penari vandaan. Die zal maar in de penari zitten. Dat noemen ze dan ellende. Deze boze geest spreekt door die mens heen. En hij antwoordt gewoon op wat ze zeggen in vers 13. Daar hebben we dat gezien, hè? Hij richt zich tot die zoon die handen oplegt. En hij zegt: Jezus ken ik, van Paulus weet ik, wie ben jij? Dus, als je het goed, als je dat heel goed laat doordecemen, dan hoor je hem zeggen: in Jezus moet ik mij meerder herkennen. In Paulus ook, want die handelt in de naam van Jezus. Maar jij, je zegt de naam van Jezus, maar deze zoon gebruikt de naam van Jezus. En die gebruikt hij omdat hij duiveluitdrijving wil doen. En die gebruikt hij omdat hij daar, niet omdat hij zo met die mensen te doen heeft, maar dat kan ik je ook vertellen, omdat hij er flink aan wil verdienen. Omdat hij zijn macht wil uitbreiden, omdat hij zijn bezit wil uitbreiden. Want het ging niet om je loon destijds, maar het ging meer in de vorm van bezittingen en voorwerpen. Dus hij heerst en hij wil alleen maar zijn macht vergroten en hij is niet uit op welzijn van de ander. Hij heerst met de naam van Jezus over anderen. Is toch wat? Kan in deze tijd ook voorkomen hoor. Dat godsdienstig zogenaamd gelovige mensen heersen in de naam van Jezus over anderen. Laat nooit over je heersen. Ja? Want anders moet je weer terugheersen. Blijf gewoon dienen. Wees wijs. Blijf Jezus dienen. Blijf zijn plan dienen. Blijf volgen wat hij zegt. Dat is het belangrijkste. En die man heeft ook geen volmacht om boze geesten uit te drijven. Dat heeft hij nooit gekregen van Jezus. En als je kijkt naar Jezus, dan, ja, je kan er heel hoop bij zeggen als lam, dan kan je heel hoop invullen, maar hij komt gewoon heel centraal om ons te dienen. En hij wil dat wij God dienen. Gods plan dienen. Als hij dat doet. Dat we elkaar dienen. Dat we ons bekommeren om elkaar. Ja? Dat we ontferming hebben over elkaar. Dan ga je niet zo gauw iets vervelends zeggen over een ander in de gemeente. Ja? Mooi hè? En dat we gericht zijn op Gods doel met mensen. Dus met de gemeente. En, zegt dan vers 16. Nou komt hij hoor. De man die door de boze geest bezeten was, sprong op hen af en ging hen met zoveel geweld te lijf, dat zij dus, die zeven zonen, naakt en gewond uit het huis wegvluchten. Het is toch wat. Zie het gebeuren. Zie het voor je. Wat een afgang zeg. Letterlijk, de man in wie de boze geest is, punt. Die springt bovenop hen. En hij overmeestert hen en heeft kracht over hen. Zodat zij naakt en verwond uit het huis vluchten. Wegvluchten mag je ook zeggen. Maar er staat vluchten. Ja? Nou, dat is nogal wat. Ik dacht dat God beschermt. Ik dacht dat Jezus beschermt. Maar je hebt zijn lijn nog te pakken, hè, van wat er met die mensen aan de hand is daar. En hoe dat in deze tijd ook kan werken. Jezus beschermt hen niet. Waarom? Omdat het geloof wat ze hebben, dat doen ze op hun eigen naam. En hun eigen gezag. Ze doen wat ze zelf willen. Ja? Ze volgen niet zijn plan. Ze onderhouden geen relatie met God. En als je geen relatie met God en Jezus onderhoudt, dan kom je er dus nooit zonder kleerscheuren vanaf. Deze boze geest werkt in deze mens met zijn bovennatuurlijke kracht. Nou wat anders.
Je zou toch denken,
als die boze geesten een beetje slim zijn, dan spelen ze elkaar toch de bal toe. Dan doen ze het toch niet zo vreemd. Dan laten ze dit toch allemaal geworden. Dat zou je kunnen denken. Maar. Even kijken. Boze geesten werken zo soms samen dat mensen genezen. Maar dat is ook zo. Een gevaarlijke uitspraak, want dan kan je allemaal weer stickertjes op dingen gaan plakken, moet je niet doen. Maar het kan wel zo gebeuren. Gebeurt ook wel, hier niet. Je ziet het rijk der duisternis is verdeeld. En dat gebeurt vaker in de geestelijke wereld en ook in de geschiedenis. Machten der duisternis die hanteren de pikorde. Die is van mij en daar blijf jij af. En zo gaan ze ook nog tegen elkaar in. En zo ontstaat er een hele hoop geweld. Nog even de tekst. Er staat, de man, ik heb het net gelezen, in wie een boze geest is, die springt bovenop hen en hij overmeestert hen, heeft kracht over hen, zodat ze naakt en verwond uit huis vluchten. Dus wat is er met deze mensen aan de hand? Als ik hem heel scherp neerzet, nou laat ik eerst maar zeggen dat ze lichamelijk naakt bevonden worden. Dat is niet zo aardig, dat is niet zo aardig. Maar wat zou er nog meer aan de hand zijn als hij hem doorprikt? Gewonden? Ja, ook gewond, ja. Als je hem nou geestelijk doorprikt, help. Geestelijk naakt, ja. Pas op dat je niet naakt bevonden wordt, zegt Jezus. En dan is er niemand die eraan die denkt, oh, dan moet ik oppassen dat ik kleren bij in de buurt heb en aan heb. Toch? Dat is toch heel wat anders? Ja? Hier zie je dat het ook zichtbaar gebeurt, maar het duidt duidelijk op dat ze naakt bevonden worden. Niet bekleed met God en met dingen van God. En dat bewerkt die occulte geest. En daar springt hij op verder. We komen dat wel eens meer tegen, ook in het evangelie. Dan staat er in Dat doet Jezus dan in Lucas 8, vers 29. Ik heb het voor je erop gezet. Want hij gaf de onreine geest bevel van de man uit te varen. En moet je luisteren. Menigmaal had de geest hem met geweld meegesleurd. Om hem te bewaken werd hij met ketenen en voetboeien geboeid. Maar hij brak de boeien stuk en werd door de geest naar eenzame streken gedreven. Dus dan zie je hoe die geest werkt. Hè? Hoe die geest werkt. In die mens die dan de handoplegging kreeg. En hoe die geest werkt naar die zonen van Sceva toe. Ja? We hebben al andere voorbeelden ook gehad. Van het Rijk der Duisternis, al in Handelingen. Simon de Tovenaar bijvoorbeeld. Daar heb ik ook een heel verhaal bij gehouden. Maar dan zie je ook het een en ander gebeuren. Die zegt, nou jongens, je hoeft niet bang te zijn voor het Rijk der Duisternis. Als je gewoon je relatie met Jezus onderhoudt. Dan zou je bang zijn, dan heb je alleen die strijd te strijden. Ja, zo. Nou, het gaat verder. Vers 17. Alle Joodse en Griekse inwoners van Efeze hoorden van dit voorval, dat hen met diep ontzag vervulde, alle prezen en eerden de naam van de Heer Jezus. Ja. Dat was vers 17. Goed, letterlijk. Lees maar mee. Dit wordt bekend aan alle Joden en Grieken die in Efeze wonen. En ontzag valt er op hen allen. En de naam van de Heer Jezus wordt groot gemaakt. Ja? Ik vind het mooier. Het heeft wat gevolgen. Het heeft wat gevolgen wat hier gebeurt. En in vers 6, 17 tot 19 zien we drie gevolgen van deze gebeurtenis. En het eerste gevolg, dat lezen we hier. Het eerste gevolg zien we bij alle Joodse en Griekse inwoners. Letterlijk, dit wordt bekend aan alle Joden en Grieken die in Efeze wonen. Ze beseffen dus, we kunnen niet zomaar de naam van Jezus gebruiken. Ja? Dat kunnen we alleen als we in een relatie met Jezus leven, als Hij ons volmacht geeft. Als we met Hem leven. Dat beseffen ze. En we lezen dan ook, ontzag valt op hen allen. Als je dat toch leest, dan zie je wat, dan hoor je wat, dan zie je Gods geest toch werken. Ja? Zitten niet meer te redeneren. En niet meer te koedewalen met elkaar. Ontzag valt op hen allen. Een geest van ontzag. Een geest van aanbidding. En dat is mooi, want dat geldt ook voor onze tijd natuurlijk. Laat Gods geest zo werken in jouzelf. Dat je leeft in een geest van aanbidding. Dat gaat boven aardse dingen uit en gedoe. Ja. Dat je de naam van Jezus aanbidt. Het werk van Jezus onderkent en ervoor gaat in de gemeente. En dan staat er achter. En de naam van de Heer Jezus wordt groot gemaakt. Vind je die prachtig? Ja. Jezus, u bent mijn Heer. U bent groot. Met u ga ik verder de hemel door. Ik ga mee in uw woorden, in uw geest, in uw leven, in uw gezindheid. Ik ga uw wil doen. Doe u uw werk maar in mij. Mooi. En, zegt vers 18 dan. Veel nieuwe gelovigen kwamen in het openbaar hun praktijken opbiechten. Het tweede gevolg is, velen die tot geloof gekomen zijn, die komen in actie. En die komen ook wat opbiechten. Er staat letterlijk beleidend en bekendmakend hun daden. Er staat niet dat ze wat opkomen biechten. Staat er helemaal niet. Beleidend en bekendmakend hun daden. En wat waren hun daden? Ze hebben zich bezig gehouden met occulte dingen. Ja? Ze hebben de naam van Jezus aangeroepen, misschien wel zonder een relatie met hem te onderhouden. Ze hebben de naam van Jezus misschien wel een beetje magisch gebruikt. Zo van, als ik vanmorgen bid voor alle mensen in de wereld, dan komt niemand om. Of dichterbij, als ik bid voor. En er zijn mensen in conflict gekomen vorige eeuw daarmee. Ik heb toch gebeden, nou is dit gebeurd. Ja, dan moet je er maar eens over nadenken. Want misschien moet je wel dieper in het geheim van het leven met de Heer terechtkomen. En het leven in gebed en in aanbidding. Ja? Sommige mensen die gebruiken het alleen in moeilijke situaties. Ja? Spreken in tongen doen ze alleen als er ineens zich een probleem voordoet. En dat is nog maar een enkele keer. Ja. Dan roepen ze Jezus aan bijvoorbeeld. Maar ze leven niet met hem. Ze belijden hun zonde. En dat vind ik zo mooi. Want ik kom terug op wat er hier gebeurt. En ze breken openlijk met deze verkeerde praktijk. En dan zie je het volgende gevolg in vers 19. Vers 19. Onder hen waren ook velen die magie hadden bedreven, maar die nu hun boekrollen verzamelden en publiekelijk verbranden. Toen de waarde ervan werd berekend, kwam men op het bedrag van 50.000 zilverstukken. Ja. Dit is het derde gevolg, vers 19. Behoorlijk veel hebben, naar de Bijbel vertaald, bij mij althans, overbodigheden bedreven. Wat ga jij voor overbodigheden bedrijven? Nou, je mag er zelf over nadenken. Voor je eigen leven. Er staat letterlijk in het Grieks oneigenlijk werk. Oneigenlijk werk. Je kunt je dus bezighouden met overbodigheden of oneigenlijk werk. Dat je denkt, het heeft eigenlijk niks te maken met het werk van Jezus Christus in mij en voor mij en de toekomst van hem. Je kunt je bezighouden dus met wat niet belangrijk is voor de Heer. Waar je niet verder mee komt in het eeuwige, daar kan je mee bezighouden. Niet gericht op het ene en dus de ene, maar op het vele. En dat wordt in deze tijd in grote mate aangevoerd. Op allerlei manieren. En dan moet je weg in vinden. Maar als je richt op het vele, dan kan je de gemeente, ik had eerst gezegd, niet bouwen. Minder bouwen zou ik willen zeggen. Laat ik het mild doen. Minder bouwen. Overbodigheden. Die kunnen zelfs magische aantrekkingskracht hebben. Overbodigheden. Ja, je zal toch verslaafd zijn aan Netflix. Ik noem maar een straat. Ja? Ik moet een groot scherm hebben, want dan kan ik er goed mee overweg. Ja. Heb je voor de Heer misschien ook nog een groot scherm? Ja? Dat hij wat groter in jou binnen kan komen in je leven? Ach, ik vraag maar ook aan mezelf. Ja. Dus, iemand die Jezus gaat volgen, die laat alles achter zich, toch, om hem te volgen. En je ziet die rijke jongeling. Wat doet hij? Hij gaat bedroefd naar huis nadat de Heer iets gezegd heeft. Ja, Heer, dat had u ook toch iets soepeler kunnen zijn. Nee, de Heer is gewoon duidelijk. Ook in je eigen leven, in je persoonlijk leven. Als je een relatie hebt met hem, dan kom je tegen dat hij duidelijk is tegen je. En soms ga je er een poosje omheen, tenminste dat ken ik wel. En soms moet je ervan verwist worden door een ander. Dan denk je, ja, nee, dat klopt. Dat moet ik zo niet meer doen. Ja? Goed. Nou, wat doen die mensen nou? Heb je meegekeken? Wat doen ze? Die brengen de boekrollen bijeen. Ja? En ik meen dat bijna alle vertalingen hun boeken zeggen. Vertalen. Maar er staat gewoon de boeken. De boekrollen brengen zij bijeen. En wat zijn de boekrollen? Dat heb ik voor je uitgezocht. Dat zijn de Efesische boekrollen. En ik zou je vertellen, die zijn heel duur. Weet je waarom? In die Efesische boekrollen staan die magische formules en rituelen tegen demonen. En die hebben ze dus heel hard nodig. En die hebben ze ook heel veel gebruikt. Ja? En die moesten ze ook, want het hielp zo goed, dat ze ze steeds weer moesten gebruiken. Dus je snapt hem wel. Ja? Magische formules en rituelen. En wat doen ze met die boeken, met die boekrollen? Ze verbranden die boeken. Daar kun je het beste de fik in steken. In tegenwoordigheid staat erbij, ja, publiekelijk wordt er vertaald, in tegenwoordigheid van iedereen. Ja? Ze laten zien, hier nemen we afstand van. Hiervan reinigen we ons. Geen bezweringsformules meer, ook geen religieuze. Wij leven met God. Wij laten zijn kracht, zijn liefde werken. We zetten dat in met elkaar. We zetten dat in voor elkaar. En dat doen we niet omdat het moet. Maar dat doen we vrijwillig. Nou, de opbrengst. De waarde. Wat denk je? Doe eens een gokje. Een jaar lang. Ik Het is... Ja, ja, wie zei dat? Goed. Enige miljoenen. Enige miljoenen. Ja, het is wat? 50.000 zilverstukken. Enige miljoenen. En dat steken ze in de fik. Verbranden ze om alles achter zich te laten. Ja, een hele simpele vraag van mij natuurlijk is. Wat denk jij nou? Wat zou jij doen? Ja, oh, nee, ik zou dat verbranden. Dat is een goeie, hè? En je brengt het ook niet naar de kringloopwinkel. Ik vraag maar. En het is de hele onschuldige van die boeken dan. Oh, onschuldig. Maar je komt ook dingen tegen die je wel eens achter je moet laten. Waar je de fik in moet steken. Omdat het anders de fik in jou steekt. En jij er niet verder mee komt. Ja? Nou, is goed om dat dan achter je te laten. En dat op zo'n manier ook in de fik te steken. Ja? Zo. Nou. Gods kracht blijkt in alles sterker. En dat hebben we hier gezien vanavond. Dan die van de demonen. En dat zelfs in het occulte centrum. Waar de koningin van de hemel regeert. De koningin van de hemel. Ja? De Artemis der Efeziërs. Of Diana, of hoe die ook verder, Ishtar in Egypte. Ja. Daar zullen we het volgende keer in ieder geval over hebben. En vers 20 zegt dan. Yes. Zo zegeviert het woord van de Heer en vindt het steeds meer gehoor. Zo neemt door de kracht van de Heer, staat er letterlijk, kan je meelezen, het woord van de Heer toe en het wordt krachtig allemaal. Vind je prachtig? Lucas vertelt hier nu weer, als je Lucas kent, dan weet je dat hij af en toe, dan heeft hij even een heel klein inblikje over de groei van de gemeente. Over hoe het allemaal gaat. Heb je hier weer. Gewoon heel kort even. Zo neemt door de kracht van de Heer het woord van de Heer toe en het wordt krachtig. Ja? Hij vertelt over de groei van de gemeente. Gods leven vermeerdert zich altijd in mensen die met hem leven. Voor jezelf. Als jij kiest. Maar die had je al neergezet, hè, voor jezelf. Als jij dingen als het ware verbrand achter je laat die niet goed zijn. Dan neemt de kracht van de Heer. Het woord van de Heer toe in jou. En wordt Gods woord belangrijk voor je. En krachtig voor je. In je leven. De laatste twee versen. Na deze gebeurtenissen vatte Paulus het plan op om eerst naar Macedonië en Achaïe te reizen en vervolgens naar Jeruzalem te gaan. En hij verklaart: als ik daar ben geweest, dan moet ik ook nog een bezoek aan Rome brengen. Hij zendt twee van zijn medewerkers, Timotheus en Erastus, naar Macedonië en blijft zelf nog een tijdje in Azië. Letterlijk. Zendend twee van die hem dienen, Timotheus en Erastus, naar Macedonië. Zelf blijft hij een tijd in Efeze. Goed. Dus, vers 21. Zodra deze dingen zijn vervuld, zegt de Aardse Bijbel, zet Paulus zich in de geest, letterlijk. Zet hij zich in de geest, dus hij bereidt zich, hij wil, hij heeft het plan om door Macedonië naar Achaïe te trekken. We hebben het aan het begin gezien, hè? Lucas onderbreekt het verhaal van Efeze. En hij vermeldt even waar Paulus nu nog meer heen wil trekken. En dat gaat hij vermelden omdat hij dan straks niet denkt als hij aan het einde naar die opstand, weet je wel, die hele opstoot, die komt in het tweede gedeelte van dit hoofdstuk. Als hij dan ineens weggaat, heeft Lucas hier al verteld dat hij dat en dat allemaal al van plan was. Dus hij is niet weggegaan omdat het zo gek ging daar in Efeze met die Artemis. Want daar gaat hij niet voor opzij. Maar omdat hij dat hier al gezegd heeft. Zo moet je het ook even lezen. Ja? En er zijn veel verklaarders dat overigens met me eens. Goed. Dus. Paulus zegt, ik wil door Macedonië trekken. Daar wil hij naar Filippi gaan. Naar Thessalonica, naar Berea. Dat hebben we straks al gezegd aan het begin. Door Achaïe wil hij trekken, weet je wel, daar onderaan, als je nog weet, Korinthe bezoeken. Hij wil ook naar Jeruzalem. Waarom naar Jeruzalem, denk je? Nou, ik zal niet de teksten meer bijhalen en lezen, je mag hem opschrijven. 1 Korinthe 16, 1 tot 3. De gemeente is daar noodlijdend en er wordt geld voor bij elkaar gehaald. En Paulus wil ook naar Rome. Hij zegt het is nodig. En het woord wat dei wat hier staat, staat meestal in verband met de wil van God. Zo wordt het meestal gebruikt in de Bijbel. Het is nodig ook Rome te zien. Dus Paulus begint zijn plan gelijk in vers 22 al uit te voeren. Want hij zendt twee van hem die hem dienen, Timotheus en Erastus, naar Macedonië. En zelf blijft hij nog een tijdje in Efeze. En dan gaat de volgende keer, dat is op Leerhuis op woensdag 18 september. Dan gaat er toch een rel ontstaan, mensen. En nou is het interessant, hè, als je in de vakantie niks te doen hebt. En je hebt dat boekje ontworsteld aan de Koninklijke Zegels. Misschien heel lang geleden gelezen, of niet. Dan moet je hoofdstuk 3 eens lezen. Van dit boekje. Ja? Voor hoofdstuk 3 eens lezen. Dan zal ik wel het een en ander. Want dat heb ik toen de tijd ook behandeld. En er zal nu nog bij komen. En ik zou je ook zeggen, de zondag daarna zal ik ook spreken over de koning van de hemel. Maar die komt ook uitgebreid op het leerhuis aan de orde. Dus dat zit dan gekoppeld aan elkaar. Om het eens niet alleen te verfrissen, maar ook weer eens verder door te spitten. He, want waarom is dat zo blijven liggen soms in onze levens? Wat kunnen we er nog meer mee? Is er nog meer van bekend? En dat ga ik nou niet vertellen natuurlijk, want... Maar je begrijpt, daar willen we verder in. Ik wil bidden met jullie. Heer Jezus, dank u.